Welkom bij een nieuwe aflevering van de Formule 1 podcast van motorsport.com Nederland. We gaan terugblikken op een heerlijke Grand Prix van Emilia-Romagna, waar Max Verstappen na zijn 11e Grand Prix zege glibberde. Deze week bij me aangeschoven zijn Erwin Jeggi, Mike Mulder en Mark Bremer. Ja, Mike, even beginnen met jou. Jij voorspelde vorige week Valtteri Bottas gaat winnen. Goh, wat was hij er dichtbij, hè?
Ik vervloek George Russell van deze dagen. Zonder George Russell had Bottas gewonnen. Ik blijf erbij. Nee, hele matige voorstelling van de Finn. Alhoewel op je vrijdag gaat aardig bij, dacht ik. Maar,
nee, ja, hij is kampioen van de vrijdag.
Ja.
Bottas. Laten we even beginnen bij de start op zondag. Erwin, gaf Lewis Hamilton Verstappen te veel ruimte? Of,
ja, misschien had hij Max niet helemaal verwacht dat hij zo'n bliksem start zou hebben. Maar ja, Max zat er goed bij en goed gekozen voor het gat. Dus ik denk niet dat Lewis helemaal van tevoren had gedacht van, nou, Max die zal er al bij de eerste bocht naast gaan zitten.
Het was ook echt wel op het randje. Echt op de rand. En volgens mij had Lewis Hamilton meer ogen in zijn rechterspiegel voor Perez aan die kant. Dan dat hij...
Zo leek het wel. Maar aan
Verstappen op links verwachten, ja.
Aan de andere kant, je zegt het was op het randje. Ik vond het helemaal niet zo, niet zo spannend, hoor.
Nee, niet op het randje qua actie, maar wel op het randje van het circuit. Echt
ja,
op
precies.
De rand van de baan.
Ja.
Ik bedoel, niet een halve centimeter meer naar links en hij had in het gas gezeten.
Nee, klopt. Nou ja, dat, daar heb je inderdaad wel gelijk in. Maar ja, een start uit het boekje voor Red Bull. Ik kan me eigenlijk niet zo'n goede start herinneren van Verstappen.
Ja, maar ze hebben er ook flink aan gewerkt, hè, met Honda afgelopen winter.
Nee, dat klopt.
Vooral op een natte baan, hè, had Honda, de Honda-motor reputatie niet goed, niet goed weg te komen. Maar dit keer, ja, prima.
Ja, het zat in de eerste bocht heel dicht bij elkaar. Volgens mij weten ze nu wel van elkaar dat ze elkaar allebei geen centimeter ruimte geven. Ik zie het dit jaar ook nog wel een keer helemaal misgaan dat ze er samen vanaf vliegen. Hè?
Ja, nou ja, prima toch? Weet je, waar gevochten wordt, gaat het ook wel eens mis. En als het echt op het randje is, dan mag het er ook wel eens overheen gaan. En dan gaat er heus nog een keer iemand een fout maken. Kijk, dit is uiteindelijk wat al vaker besproken is. Dit is gewoon wat we willen. Wat de Formule 1-fan wil, wat wij als media willen. Je wilt gewoon een gevecht en je wilt gewoon een meeslepend seizoen hebben. Ik heb het idee dat we dat dit jaar gaan krijgen. En dan mag het op het randje en soms erover. Dus ja, ik ben wel fan van dit soort taferelen eigenlijk.
Ja, ik pak Jeroen Blekemolen eerder deze week. Die verwacht weer een titelstrijd à la Schumacher versus Hakkinen. Ja, van mij mag het wel, hoor.
Ja, wie kan daar nou tegen zijn?
Ik vond het wel een opvallende keuze, zeg maar. Want er wordt tot dusver altijd gesproken van Ayrton Senna versus Alain Prost. Dat hij uitgerekend voor Schumacher en Hakkinen gaat, dat vind ik wel...
Ja, want die waren heel keurig en beleefd en voorkomend naar elkaar, moet ik zeggen. Je wil Senna Prost inderdaad. Je wil heel Schumacher of Villeneuve Schumacher, waarbij ze elkaar van de baan tetsen. Alhoewel dat misschien iets te ver ging. Maar ja, Hakkinen en Schumacher, die waren natuurlijk wel redelijk bevriend en minnelijk naar elkaar, moet ik zeggen. Nou hoeft het ook geen oorlog te worden tussen Hamilton en Verstappen, maar een beetje strijd mag wel. Ik heb wel het idee dat het gaat gebeuren dit jaar inderdaad.
We zagen uiteindelijk een zeldzaam foutje van Lewis Hamilton. Hij parkeerde hem vakkundig in de muur. Het deed mij een beetje denken aan dat ene momentje in China toen, waar hij hem op weg naar de pits ook in de muur zette, wat hem uiteindelijk de wereldtitel kostte. Erwin, is het nou de mazzel van de wereldkampioen dat hij dan alsnog tweede wordt? Of is het gewoon de klasse van Lewis?
Ja, ik denk ook gewoon de klasse. Een stukje ervaring ook. Dat hij weet van, oké, ik moet nou rustig blijven. Ik ga kijken hoe het gaat als ik hem eens achteruit zet. En dat heeft goed voor hem uitgepakt.
Ik had het idee dat hij een meter voor de bandenstapel tot stilstand kwam en toen een heel klein beetje gas bijgaf en alsnog die voorwaartse beweging tegen die muur aanmaakte en vervolgens schrok en achteruit reed. Of heb ik dat verkeerd gezien? Kwam hij wel degelijk al bij zijn eerste beweging in de muur terecht?
Ja, hij dacht inderdaad dat hij hem in eerste instantie nog vooruit weg zou kunnen rijden.
Ja,
want dat zei hij na afloop ook.
Mm-hmm.
Nou ja, daar ging die voorvleugel aan bonken, dus ja. Dat was meteen klaar. Vervolgens zei hij ook nog dat het heel lang duurde voordat hij er achteruit kon inschakelen, waardoor hij eigenlijk vreesde dat het voorbij was. Ja, uiteindelijk ontstond daar natuurlijk nog wat discussie over. Omdat, mag je nu achteruit rijden op een circuit of niet? Uiteindelijk kwam Michael Masi er ook mee dat ze dat heel veilig gedaan hebben. Dus ze hebben de radiocommunicatie afgeluisterd. En dat dat allemaal keurig volgens de regels verlopen is.
Ja, keurig binnenspiegeltje checken.
Maar goed, ik denk wel dat Hamilton daar op dat moment dacht van... Jeetje, Mina, wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen met die George Russell? Want eigenlijk, ja, Russell moet natuurlijk op de lijn blijven zitten. Maar ik wil toch ook wel even voor jullie weten... had Russell plek moeten maken of niet?
Nou, Russell die ging volgens mij ook wel een beetje aan de kant. Maar in het voorbijgaan raakte volgens mij helemaal toch nog een stukje van de natte baan... waardoor hij de controle verloor.
Ja. Nou ja, gelukkig was dit het enige moment waar George Russell te sprake kwam deze middag. <hè? laughs>
Ja, gaan we even een halve ronde verder. Russell versus Bottas. Mike, zeg maar, wie zat daar fout?
Racing incident heb ik begrepen van de wedstrijdleiding en die zijn er op afgestudeerd. Dus daar ga ik maar in mee. Ik denk dat Russell iets te enthousiast was, iets te overmoedig. Maar we hebben het over die crash. Ik vond het juist wel heel grappig dat een Williams een Mercedes kon aanvallen. Dat moeten we ook eventjes constateren. Onervarenheid, de baan was nat. Hij komt net buiten de baan op het gras en verliest zijn auto. Ja, dan knal je op elkaar. Dat gebeurt. Ik heb niet idee dat daar echt iemand fout zat. Dat hij vervolgens Bottas te lijf wilde gaan en hem allerlei verwensingen naar het hoofd gooide en de schuld bij de Finn neerlegde, dat vond ik een beetje overdreven inderdaad. Maar gelukkig heeft hij daar zijn excuses voor aangeboden. Dus racing incident, zand erover. En zoals Lewis Hamilton ook terecht opmerkte na afloop, je moet dit soort fouten maken, je moet dit soort dingen doen om te leren en beter te worden.
Nou, je zegt gelukkig dat hij zijn excuses aanbood. Ja. Ik vond het eigenlijk wel lekker om even zo'n felle George Russell te zien. Die normaal toch een beetje als het braafste jongetje van de klas wordt gezien. Ik dacht zo, die gooide er wat scheldwoorden uit. Ik vond het wel lekker om te zien. En uiteindelijk volgt er op maandag weer zo'n heel braaf statement. Van ja, het was allemaal niet zo bedoeld. En sorry Valtteri. Ja, ik vond dat weer jammer.
Ja, maar zou hij dat zelf geschreven hebben? Dat wordt er ook een beetje met door Mercedes ingegeven, maar... Ik denk niet dat... Want hij herhaalde, volgens mij weet jij dat beter Erwin... herhaalde hij zondagavond ook nog weer in zijn mediasessie... dat hij toch wel echt achter zijn woorden stond.
Nou, niet zozeer achter zijn woorden, maar meer achter de actie die hij maakte. Hmm. Achter de inactie zelf, zeg maar. Dat het op dat moment gewoon helemaal on was, zei hij. Dat hij ervoor mocht gaan. Maar toen ik statement las op maandagavond, kwam het wel heel erg overeen. Ook met de woorden die hij uitsprak en zoals hij normaliter ook wel praat. Dus ik denk eigenlijk wel dat hij het zelf heeft geschreven. Maar er zal wel een telefoontje met Toto vooraf zijn gegaan, denk ik. Maar ik vond het ook wel lekker. Dat was een beetje dat jeugdige enthousiasme wat je een beetje van Russell zag ook, denk ik, in die naweeën. Dat hij toch... in de heat of the moment dan even zichzelf is ook. En dan eigenlijk dan snel daarna vindt hij ook alweer de beheerstheid... Die we wel vaker bij hem zien, zeg maar.
En hij was er ongetwijfeld op dat moment van overtuigd dat hij gelijk had.
Ja.
Dat kan. Maar gaf hij nou Bottas een klap op zijn helm? Of was het een bemoedigend tikje van...
Het was sorry, iets in de strekking van wil je ons dood hebben? En toen zal Bottas met een paar vloekwoorden gereageerd hebben.
En zijn middelvinger.
Dan gaf hij een tikkie op zijn helm. En de middelvinger inderdaad.
George zei er zelf over van het was niet meer dan een brush. En het zou me heel erg verbazen als Valtteri daar überhaupt iets van gevoeld had. Maar als je de beelden zag, dan was het echt wel een tikje inderdaad.
Nou ja, de helm doet het toch?
Ik kan je vertellen, je moet niet iemand met een helm op zijn hoofd slaan. Dat schiet niet op.
Heb je daar ervaring mee?
Jazeker.
Ja. Uiteindelijk verbaasde me het eigenlijk vooral dat Russell daar zoveel risico nam. Want hij had daar heel veel te winnen natuurlijk met zijn Williams. Maar ook het meeste te verliezen. Want ik denk, bijvoorbeeld Bottas maakt het niet zo heel veel uit of hij nou 8e of 9e wordt in zijn Mercedes. Het was sowieso al een slechte race. Maar voor George Russell, ja, hij gooit weer een paar WK-punten weg op Imola. En die zijn voor Williams heel kostbaar.
Ja, en toch begrijp ik ook wel dat het voor Russell een beetje een rode lap voor een stier was. Ik bedoel, ja, je gaat er toch gewoon voor op het moment dat je die kans krijgt. Dus ik begreep het eigenlijk wel.
Ja, dat is toch racen? Dat is toch, ja, toch? Als je een snellere auto hebt en je wil iemand inhalen, dan ga je hem toch voorbij. Dat is toch de sport, geloof ik? Nou ja, dat was er aan de hand. Dus en hij dacht van, ik ga er langs.
Als je hem niet verloren had, de controle over zijn auto, dan was hij er gewoon voorbij geweest. Precies. Natuurlijk. Hè?
Dan was het denk ik ook wel einde Mercedes carrière voor Bottas geweest. Hè? Als hij zich laat inhalen door Williams.
Ja, zouden ze dat op één moment afrekenen? Dat denk ik nog steeds niet, hoor. Maar,
ja, maar het is wel zoiets wat denk ik de rest van het seizoen wel mee gaat spelen. En het is wel een flinke tik natuurlijk.
Er ligt natuurlijk wel een groot glas op. Daar heb je helemaal gelijk in. Wat ik eigenlijk nog het meest storende vond, is dat de regisseur en eigenlijk de Formule 1 beeldvorming als geheel er totaal naast zat met die crash van Bottas en Russell. We hebben het uiteindelijk vanuit één hoek kunnen zien, en dat was de onboard van Kimi die op 200 meter zat. En nu weet ik dat de Formule 1 graag goede sier maakte om dit soort dingen uit te buiten. Nou ja, goede sier moet je in perspectief plaatsen natuurlijk. Maar dat ze dit niet in beeld hadden, dat in potentie het moment van het seizoen. Ja, dat was toch wel een redelijke blunder, vond ik. Dus ja, deze zullen ze niet 10 keer kunnen herhalen.
Maar dat stellen we het ook sowieso al een zootje, qua broadcast. Van aan het begin van het weekend, dat we eerst alleen maar helikopterbeelden zagen. Dat even duurde voordat we beelden vanaf de zijkant van de baan hadden. En ook de hele eerste training geen onboard beelden. Door een kapotte datakabel. Maar ja, het was niet het weekend van Formula 1.
Wat me dan wel weer opvalt is, als er even een kabeltje uit de lucht is, dat de jongens blijkbaar ook niet meer in hun spiegels kunnen kijken. Want het zorgt meteen tot een aanvaring tussen Ocon en Perez.
Ja, die spiegels, daar zien ze sowieso volgens mij bijna helemaal niks in. Dus die kunnen ze net zo goed afhalen.
Heb je die van Haas gezien? Die trilde ongeveer van een meter naar boven en naar beneden. Dat zag er niet uit. Die dingen, daar kun je niet doorheen kijken, nee.
Ja, er zijn wel meer dingen die misgaan bij Haas.
Ongeluk van Nikita Mazepin had part nog deel schuld aan zijn eigen ongeluk.
Ja, ook wel lekker om dat een keer te constateren. En ook dat er mensen echt op hun mening moesten terugkomen van daar gaat hij weer, hoor. Ja. Ja. Maar dat die mensen dat even later weer moesten slikken.
Bewijs me weer dat die spiegels niks doen, want Latifi heeft gewoon heel die Mazepin niet gezien.
En die heeft het niet gevoeld.
Nee.
Dat is nog raar, toch?
Ik vond het wel mooi van het hele veld dat ze even een sympathie aan Nikita Mazepin uiten. Toch allemaal even naast de baan te gaan of even een foutje te maken. Zonder. Vond ik toch wel mooi.
Sympathiek.
Uiteindelijk bleek Valtteri weer de perfecte tweede man bij Mercedes. Want de hele crash zorgde voor een rode vlag. En daardoor kon Lewis Hamilton zich van zijn ronde achterstand ontdoen. En kon hij zich uiteindelijk nog naar een tweede plek knokken. Ja, Max Verstappen wint uiteindelijk de race. Maar mogen we Lewis Hamilton dan misschien als de grootste winnaar van zondag zien? Dat hij, ondanks dat foutje, toch nog tweede wordt en gewoon de WK-leiding vasthoudt.
De morele winnaar, hoor. Daar hebben we hem.
Ja, Lewis is altijd een meester in schadebeperking geweest. En zondag ook weer. Dus ja, het is ook wel iets wat bij hem hoort, volgens mij. Dat hij altijd zo de schade weet te beperken.
Ja. Uiteindelijk pakt Max Verstappen dus de overwinning. Het is zijn 11e Grand Prix-zege in de Formule 1. Daarmee staat hij op gelijke hoogte met niet de minste namen. Jacques Villeneuve, Rubens Barrichello en Felipe Massa. Dat verbaasde mij een beetje. Ik dacht dat al die mannen wel meer races hadden gewonnen, maar ja, blijkbaar niet. En het was de eerste zege voor Honda op het circuit van Imola sinds Ayrton Senna het 30 jaar geleden wist te winnen. Ook niet de minste. Achter Max Verstappen en Lewis Hamilton kwam Lando Norris als derde aan de finish. Driver of the day, ja, volgens mij wel perfect, hè? Mooie revanche voor zijn minimale foutje in de kwalificatie op zaterdag.
Ja, en een hele goede call ook van McLaren, hè? Norris reed achter Ricciardo op P5 en P6, geloof ik, aan het begin van de race. Maar Norris liet al heel snel merken aan de pitwall dat hij sneller was dan Ricciardo er voorbij wilde. En dat is een goede call geweest, denk ik, van McLaren om hem er langs te laten. Want uiteindelijk wordt hij derde inderdaad. En Ricciardo blijft een beetje zwemmen op die zesde plaats. Dus ook tactisch gezien heel goed van niet zozeer Norris zelf dan. Alhoewel die zelf die call maakte. Maar van het team heel goed.
Ja, en dan maakt het ook waar vervolgens, hè? Want hij reed meteen 3-4 seconden weg van Australië.
Ja, ja, ik vind het toch wel weer een interessante strijd die zich daar bij McLaren ontvouwt. En waar Ricciardo het weer op moet nemen tegen een jongere teamgenoot. Daar had hij bij Max natuurlijk moeite mee. Ik had gedacht dat misschien, ja, moet ik toegeven dat het nog wat eerlijk is om hier, of te vroeg is om hier conclusies over te trekken. Maar als Norris dit gewoon doorzet, dan zal Ricciardo toch van hele goede huizen moeten komen om hem dit jaar nog te pakken te nemen, denk ik.
Ja, wat mij vooral ook verbaasde was, als die ronde van Lando op zaterdag niet door was gestreept, had hij gewoon 1/4 voor Ricciardo in de kwalificatie ervoor gestaan. Dat is best een verschil.
Ja, kun je dat wijten aan iemand die nieuw is bij een team? Vraagt
hij. Nou ja, dat is sowieso een dingetje. En dat viel in Imola natuurlijk al helemaal op. Alle coureurs die nieuw zijn bij een team, die vielen gigantisch door de mand afgelopen zondag. Fernando Alonso, die was de mindere van Esteban Ocon. Sebastian Vettel kwam er helemaal niet aan te pas. Nou ja, Ricciardo hebben we benoemd. Carlos Sainz, die ging een flink aantal keer in de fout. En dan hebben we Sergio Perez nog. Ja, Erwin, dat is wel een dingetje, hè? Al die nieuwe rijders die het toch behoorlijk zwaar hebben.
Ja, en ik verwacht toch wel dat we toch wel halverwege het seizoen al zullen zien dat die jongens er gewoon weer staan. Dat het echt een kwestie van wennen is. Nou ja, het voorseizoen, dat stelt natuurlijk niks voor. 3 dagen en ook nog zandstormen en alles. Dus al die jongens, het is voor iedereen aldoende leert men zo'n beetje dit seizoen. Dus ik denk dat het dan nog allemaal wel goed gaat komen voor Ricciardo en voor Vettel.
Het is ook een combinatie, denk ik, hè. Ik bedoel, alles wat Erwin zegt is waar. Daarbij komt dat Imola een weinig vergevingsgezind circuit is. Smal, het regent ook nog eens. Dat heeft op iedere coureur effect. Maar als je al in een onbekende auto zit en het is allemaal wiebelig en nat en glibberen en glijden, dan heb je nog meer onzekerheid. Dus alles komt op dat moment bij elkaar, inderdaad.
Ja, het was de eerste keer in de regen in de nieuwe auto, precies, voor die mannen, dus ja.
Ik vind het wel interessant, Erwin. Jij zegt net, het komt wel goed met Ricciardo en Vettel. Betekent dat ook dat het niet goed komt met Perez en met Sainz?
Met Perez en Sainz waarschijnlijk ook wel. Qua mijn bedenken heb ik nog een beetje over Alonso, zeg maar. Want daar krijg je toch niet echt een goede read van hoe goed hij nou gaat presteren dit jaar.
Nou, het ligt ook wel een beetje aan die auto, denk ik.
Dat ook, ja.
Ja, ze hebben ook een probleempje gehad daarbij Alpine met de windtunnel, hè, in de winter. Waardoor ze wel een flinke achterstand hebben opgelopen. Of is dat nu gewoon een slap excuus?
Ja, god, wat tegenwind. Ik denk ook niet, maar ja, weet je, dat heeft Alonso ook al natuurlijk gezegd sinds hij terug is. Sinds hij aangekondigd werd bij Alpine. Ik ben niet bezig met 2021. Ik ben bezig met 2022. En ik denk dat hij daar een flinke vinger in de pap heeft in de ontwikkeling van die auto. En zich ook daar heel erg opricht. Kijk, fysiek en qua race-ervaring is het weer prettig om nu een jaar mee te gaan doen. Maar hij moet natuurlijk niet dit jaar. Hij moet voor zichzelf en voor zijn team volgend jaar presteren.
Ja. En dus zijn we getuigen van het zoveelste tussenjaar van Alpine / Renault. Ja. Daar komt het dan toch eigenlijk wel
in. Nou ja, god, kijk, precies. Het is natuurlijk maar afwachten of ze dat volgend jaar ook waar kunnen gaan maken, inderdaad.
Nee, hey, krijgen we het tussenjaar, Mike. En dan gaan we 2023 gaan we het helemaal gaan we vlammen.
Het 3-jaren plan van Renault is inmiddels het 7-jaren plan van Alpine.
Ja, en counting.
Een team wat er wel weer goed voor stond in Imola was het team van Ferrari. Charles Leclerc wordt knap 4e. Carlos Sainz, die wordt ondanks de nodige foutjes, wordt die 5e. Mike, is Ferrari weer terug?
Ja, tuurlijk. Nooit weg geweest ook. Nee, ja, regen. Ja, ze hebben natuurlijk wel een betere auto dan vorig jaar. Ze hebben die motor hebben ze gepimpt en die is beter dan vorig jaar. Ze hebben natuurlijk wat aerodynamische aanpassingen aan die auto gedaan, aan de achterkant vooral. Dus ja, ze staan er wel weer wat meer naar voren. Maar of dat het een garantie is voor het hele seizoen, dat durf ik echt niet te zeggen. Maar ze hebben het dit weekend keurig gedaan, absoluut. Chapeau.
Ja, iemand die een stuk minder presteerde zondag. We hadden het er net al over. Sergio Perez. Ja, wat mij betreft de grootste teleurstelling van de zondag.
Oef, ja. Nou, ja. Enerzijds kan ik me daar wel in vinden. Aan de andere kant denk ik ook van, geef die jongen toch even de tijd. Weet je, hij... Het hele milieu bij Red Bull is al... redelijk pressure cooker, om het maar in goed Nederlands uit te drukken. Dus deze vergeef ik hem nog wel. Maar toch, er zaten ook wel bepaalde dingen bij waarvan je denkt van, ja, dan heb je toch de ervaring die je daar wel doorheen zou moeten loodsen. Maar.
Ja, precies. Ik vond dit juist een race waar Sergio Perez wel normaal in elk geval wel boven kon drijven. En deze keer viel die gigantisch door de mand.
Nou, ja. Zelfs ondanks al die problemen aan het begin van de race, met die penalty en alles, lag hij op een gegeven moment toch nog weer vierde. En dat hij het dan alsnog weer weet te vergooien, dat was wel toch wel de druppel eigenlijk.
Ja. Oeh, de druppel? Als je het over de druppel hebt, dan zijn er consequenties.
Nou ja, wel, in de zin van, hij had er nog wat van kunnen maken, maar dat was eigenlijk waar hij het helemaal mee vertiefde, zeg maar.
Maar ik denk toch dat ze bij Red Bull een iets andere Perez hadden verwacht. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk hem aangenomen omdat hij gewoon al 10 jaar lang in die Formule 1 rijdt. En die auto's keurig altijd in top 10 kan binnenrijden. En dat is nog toen niet gelukt. Dus dat is echt wel een tegenvaller, denk ik.
Nou, maar goed, Horner die geeft hem de tijd. Tenminste, dat begreep ik van wat hij in een interview zei of in een sessie. Dus ja, het is altijd de vraag hoe lang iemand de tijd krijgt. En ik denk ook wel dat hij, nou ja, laten we zeggen, na Monaco zal het wel ongeveer moeten staan. Want anders wordt het wel een lastige klus. Maar ik geef hem de komende twee raceweekenden nog wel, krijgt hij nog wel tijd, denk ik.
Hij heeft zichzelf ook 5 races gegeven, hè? Dus precies na Monaco moet het staan. Ik vond het wel extra pijnlijk dat hij precies op de plek spinde waar Alex Albon vorig jaar ook op Imola spinde. En daarmee, wat was het volgens mij, een top 3 finish uit handen gaf.
Nou ja, kijk, dit speelt natuurlijk allemaal wel mee naar volgend jaar toe. Hè? Ik bedoel, wil je Sergio Perez nog een jaar in die auto zetten? Doe je contract tot eind dit seizoen. Iedereen denkt dat Yuki Tsunoda daar in gaat stappen. En als je nu de balans opmaakt naar 2 races, denk ik dat Yuki Tsunoda, ondanks dat hij in de kwalificatie behoorlijk op zijn plaat ging, wel de betere papieren heeft. Als ik zie naar de felheid waarmee hij raced en het gochme wat hij uitstraalt, dan zou ik mijn geld toch eerder op Tsunoda zetten voor volgend jaar bij Red Bull dan Perez.
Ja, Yuki de rookie was heel even Yuki de vloekie zat.
Nou, even.
Ja. Ja, het blijft wel het is wel een mannetje. Zo, ik vergelijk het een beetje met al die. Ik weet niet of jullie ooit wel een keer Moto 3 kijken, zeg maar. 31 opgeschoten pubers die met elkaar racen op kleine motortjes. Ja. Nou, ik denk dat Tsunoda daar qua temperament prima tussen past. En ja, weet je, het is ook wel weer een keer wat anders. Want de Latifi's, de Strolls die we de afgelopen jaren gehoord hebben. Dat zijn toch meer wat rustige types, vind ik altijd. Stroll, die kan via de boordradio ook redelijk uit zijn plaat gaan.
Ja, precies.
Maar dat zijn toch jongens die iets meer... dat toch een beetje meer verbergen dan dat Tsunoda dat doet. En ik vind dat wel lekker, zeg maar. Ja.
Het team dat helemaal nergens was zondag. Lance Stroll, die deed er nog aardig. Volgens mij met een 7e plek uiteindelijk. Terwijl zijn remmen voor de start in de fik vlogen. En hetzelfde probleem had Sebastian Vettel. Ja, die had uiteindelijk helemaal een race om te vergeten. Die was er voor die race al het nodige te doen om Aston Martin. Want opeens is Otmar Szafnauer, die is weer niet blij. Die zegt dat het allemaal weer niet eerlijk is gegaan met de nieuwe regels voor 2021. Ja, Erwin, hoe kijk jij er tegenaan? Wordt dat nog een dingetje? Of,
Nee, ik denk het niet. Alle teams hebben vooraf akkoord gegeven voor die regelwijzigingen. Dus dat was het moment geweest voor Otmar om dan nog iets tegen te werpen. Maar goed, iedereen is akkoord gegaan. En dan, ja, dat je dan nou wat minder uit de verf komt. Dat is dan je eigen probleem, om het zo maar te zeggen. Om dan ook na 2 races al te zeggen van ja, dit klopt iets niet, er moet wat veranderd worden. Dat vind ik ook nog een beetje vroeg, want we hebben nog niet... we hebben nog maar op 2 circuits gereden. We hebben nog niet echt een helemaal goed beeld van de onderlinge krachtsverhoudingen. Vooral in het middenveld zitten nog wel wat verschuivingen. Dus ik vind het een beetje vroeg van Otmar om nu al zoiets te roepen eigenlijk. En volgend jaar krijgen we ook weer een totaal andere auto, dus ja.
Ja, is het dan toch een kwestie van roepen om iets van een shock teweeg te brengen. Want ik bedoel, ze krijgen dus de komende twee races, waar we het net ook over hadden. Portimao is de volgende. Nou ja, dat is geen traditioneel Formule 1 circuit. Monaco kun je ook niet echt rekenen tot een circuit waar je de krachtsverhoudingen echt goed gaat kunnen bepalen.
Ja, Barcelona zit er nog tussen.
Barcelona zit er tussen, ja. Nou ja, dan zou je Barcelona het voor het eerst kunnen zien. Maar goed, ik denk dat ze bij Aston Martin ook een beetje denken, voordat het kalf verzopen is, laten we maar proberen om iets te bewerkstelligen. Om nog wat van te maken, maar ik weet het niet.
Ander nieuwtje van afgelopen weekend. Werd zondagmiddag bekendgemaakt. We krijgen volgend jaar voor het eerst in 38 jaar weer twee races in Amerika. We gaan naar Miami. Ja, zitten we erop te wachten, jongens?
Ik niet. Nee.
Nee. Nee. Niet op nog een stratencircuit in ieder geval, toch?
Nou, stratencircuit niet echt, maar zo'n parkeerplaats als rondom zo'n Hard Rock Stadium, daar zit denk ik niemand op te wachten. Dat is weer zo'n vierkant circuit, zo geblokt linksaf, rechtsaf en dan met tussen hekken en afscheidingen. Dat heeft niks met de Formule 1 te maken natuurlijk.
Ja, ze krijgen wel eindelijk de gewenste tweede baan. Kijk, ik vind COTA, het Circuit of the Americas in Texas, vind ik persoonlijk altijd fantastisch, omdat het, als we toch afgeven op Herman Tielke, dit toch wel zijn beste creatie is. Maar ik had toch ook wel gezien als er echt een old school circuit bij gekomen was.
Laguna Seca, dat had me fantastisch geleek.
En dat zou toch geweldig zijn.
Ja, maar waarschijnlijk moet je zoiets dan weer helemaal gaan aanpassen aan de Formule 1 normen en waarden. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ze daar vanaf blijven.
Ja. Nee, dat is helder. Maar om nou weer op Miami te gaan, op Miami, dat klinkt alsof het een circuit is. Maar om nou in een stad als Miami te gaan. Ja, nee, goed, kijk, voor het plaatje is het natuurlijk fantastisch. En voor de Amerikaanse fans en voor de dollars. Maar ja, dat is, ja, weet je, zitten wij daar op te wachten? Ik bedoel, het wordt ook nog een extra race. De 24e dan, neem ik aan, of gaat er een andere weg?
Nee, volgens mij hebben ze gezegd dat er eentje voor verdwijnt van de kalender.
Thailand, denk ik. Thailand, wat zeg ik nou?
Vietnam.
Hanoi, Vietnam.
Die is er toch al af?
Ja, maar ja, die zou aanvankelijk wel toegevoegd worden. Okay, en dat lijkt nu dus allemaal.
Ja, die is nu natuurlijk vervangen door Imola waarschijnlijk. Of Portugal, een van die twee.
En volgens mij is Barcelona ook nog redelijk onzeker, de toekomst daarvan. Hij wordt waarschijnlijk gehouden in juni, gekoppeld aan de Grand Prix van Canada. En dan krijgen we in het najaar gezellig de Grand Prix op het Circuit of the Americas in Mexico.
Ja, maar het is teleurstellend, vind ik. Ik bedoel, het is teleurstellend, ook een beetje overdreven. Maar het heeft weinig met sport te maken en niet echt een toevoeging aan de kalender qua uitdaging en qua.
Nee, het romantische wordt er wel een beetje uitgeslagen. Hè? Ja. Ik bedoel, je hebt een fantastisch raceweekend in Imola. En ik denk dat 9 van de 10 fans zouden tekenen om Imola weer op de kalender te krijgen. Ja, nou, aan de andere kant presteren ze het wel steeds om naar Saudi-Arabië te gaan met een stratencircuit waarvan ik nog moet zien of er ooit wat gaat worden. Miami nu. Nou ja, Hanoi stond op de kalender en dat is inmiddels alweer verdwenen. Maar ja, ik. Je zou bijna denken dat het om geld gaat.
Ja. Voordat we naar Miami gaan, gaan we eerst volgende week alweer gaan we naar Portugal. Naar het circuit van Portimao. Daar staat de derde race van het seizoen op het programma. Ja, jongens, hopelijk weer een Verstappen versus Hamilton, hè? Ik zie het wel gebeuren.
Ja, laten we het hopen.
Ja.
Ronde 3.
Ja, dat zou ook echt het bewijs zijn dat Red Bull goed mee kan doen, denk ik, als ze op Portimao goed mee kunnen komen. Dat was vorig jaar echt wel een Mercedes 1-2.
Ja.
Volgende week gaan we vooruitblikken op de Grand Prix van Portugal. Dan hebben we denk ik ook even wat tijd om wat vragen van jullie te beantwoorden. Dus stuur ze even in. Dat kan in een reactie onder deze podcast op de website. Of stuur even een berichtje via Twitter, Instagram, Facebook. We zitten overal. We zitten ook op YouTube. Abonneer daar even op ons kanaal. En dan zijn wij er volgende week weer met onze vooruitblik op de Grand Prix van Portugal. Tot volgende week.